beste luisteraars van Radio Maria. Welkom in het programma Heilige Getuigen. We zijn aan het lezen in het boek De Wonderen van Pater Pio, geschreven door Renzo Allegri en vertaald door Henk Rooijakkers. Wij zitten ondertussen in hoofdstuk 10, Verhalen van beroemde bekeerlingen. Macario, Toto en de anderen. Campanini werd de apostel van Padre Pio. De pater had hem de waarheid leren kennen en Campanini voelde het als zijn plicht ook de andere mensen daarin te laten delen. Hij werkte echter in de filmwereld, een van de meest praatzieke, meest cynische, meest opportunistische en meest frivole milieus die men zich kan voorstellen. Als men met dit volkje over religieuze waarden praat en er bovenal een zedige levensstijl op nahoudt, ben je voor iedereen een schertsfiguur. Campanini was hiervan heel goed op de hoogte. Maar de kracht die hij bij Padre Pio gevonden had, was niet te beteugelen. Hij was voor geen enkele kritiek bang. Het deed hem allemaal niets meer, zelfs niet het verlies van zijn baan. Daarom gedroeg hij zich overeenkomstig zijn geweten, ging alle dagen naar de mis en gaf bij elke gelegenheid met blijdschap blijk van zijn hervonden geloof. Zijn collega's gaven hem de meest kleurige bijnamen, zoals schijnheilige, koster van Padre Pio, kwezel, kerkpilaar. Maar Campanini nam het hen niet kwalijk. Iemand probeerde hem eens te ontslaan, maar Campanini was te goed en ze hadden hem altijd weer nodig. Hij daarentegen weigerde veel filmrollen en haalde zich daarmee de vijandschap van producenten en regisseurs op de hals. "Zij zijn niet overeenkomstig mijn ideeën en principes," zei hij dan glimlachend. Hoewel hij door vele collega's openlijk in het ootje genomen werd, waren er altijd enigen die hem in het geheim gingen opzoeken, om hem hun droefheid, verbittering en eenzaamheid, die zij in hun binnenste angstvallig verborgen hielden, toe te vertrouwen. En stevast zei Campanini: "Laten wij naar Padre Pio gaan. Hij zal jou helpen." Hij vergezelde tientallen acteurs naar San Giovanni Rotondo. Sommigen vonden het geloof terug en wijzigden hun levenswandel. Anderen raakten ondersteboven, omdat zij wisten wat zij moesten doen om in vrede met zichzelf te leven, maar niet de moed hadden een dergelijke beslissing te nemen. Maar de gedachtenis aan Padre Pio bleef hen pijnigen, omdat het voor hen onmogelijk was de pater te vergeten die zij voorheen hadden ontmoet. In tegenstelling tot wat men zou verwachten, is de theaterwereld zeer gevoelig voor mystieke krachten, vertelde mij Campanini. Acteurs poseren als echte sceptici, maar in werkelijkheid lopen zij over van de complexen, zijn bijgelovig en hunkeren ook naar echt geloven. Ikzelf ben door een theaterman naar Padre Pio gebracht. Het was immers Mario Amendola die mij het eerst over Padre Pio sprak en mij naar hem toebracht. Met mij zijn veel anderen naar ginds in San Giovanni Rotondo gegaan, zoals bijvoorbeeld Macario. Hij vroeg aan Padre Pio of hij samen met mij een klucht mocht opvoeren. "Natuurlijk mag je dat," antwoordde Padre Pio. "Maar denk eraan dat jij sommige van die afschuwelijke kluchten die jij vroeger speelde, hier niet kunt opvoeren. Anders zet je hier geen voet meer aan de grond." Er waren veel mensen in de buurt en wij tweeën waren zeer bekend. De pater maakte van deze gelegenheid gebruik, draaide zich naar ons om en zei met luide stem: "Laat je van je beste kant zien, want tot nu toe was het niet bijzonder." Macario bekeerde zich en wij gingen later samen ook naar Lourdes, waar hij zeer onder de indruk was bij het zien van die mensenmassa. 'S avonds zei hij tegen mij: "Carlo, laten wij samen de rozenkrans bidden. Het lijken wel verzinsels, maar het is de pure waarheid. De mensen om hem heen deelden zijn ideeën niet. Zij hielden deze verborgen. Macario daarentegen is na de ontmoeting met Padre Pio een gelovig christen geworden. Iedere eerste vrijdag van de maand, 9 maanden aan een stuk, gingen wij samen naar de mis en de communie. Ik heb Elsa Marlini, Lisa Gastoni, Lea Padovani, Silvana Pampanini en veel andere actrices naar Padre Pio vergezeld. Tino Scotti is met mij naar Padre Pio gegaan en ik heb altijd een mooie herinnering aan deze ontmoeting bewaard. Toen hij eens in Syracuse was, hoorde hij spreken over een beeld van de maagd Maria dat weende en hij ging het bezoeken. Hij schreef mij nadien een brief die veel voor mij betekent. Ik heb hem bewaard. Hij schrijft dat hij de tranen van de maagd met eigen ogen heeft gezien en vervolgt. Ik heb voor de maagd geknield en ik heb veel gebeden. Ook voor jou, dat jij van Padre Pio blijft houden en de Heer zult volgen. Ik heb voor iedereen gebeden. Beste vriend Campa, ik bedank jou voor alles wat jij me allemaal hebt gezegd. Gedenk mij in jouw gebeden. Jouw Tino Scotti. Walter Chiari, mijn dierbaarste collega, een echte broer voor mij, die met mij 100 keren is opgetreden, is nooit naar Padre Pio gegaan, ofschoon hij diep gelovig was en veel bad. Hij wilde niet naar Padre Pio gaan, omdat hij zich niet waardig achtte. 3 keer gingen wij samen de deur uit om naar San Giovanni Rotondo te vertrekken. Maar als wij in Foggia aankwamen, ging hij er vandoor. Hij zei: ik weet dat ik van levensstijl moet veranderen als ik daar ginds ben, maar ik ben nog niet klaar om dat te doen. Iemand anders die naar Padre Pio wilde gaan, maar het besluit daartoe nooit kon nemen, was Toto. We spraken vaak over de pater. Hij luisterde geïnteresseerd en meermalen heeft hij mij gevraagd: breng mij naar hem toe. Eindelijk bood zich een mogelijkheid aan. We hadden beiden voldoende vrije tijd hiervoor en we konden de reis samen ondernemen. Ik stelde een dag van vertrek voor, maar hij zweeg. En uiteindelijk zei hij in alle eerlijkheid: Carlo, ik kan niet naar Padre Pio gaan. Ik ben er nog niet klaar voor. Ik kan bepaalde neigingen niet onderdrukken. Maar zodra ik deze overwonnen heb, zal ik naar de pater gaan. Onbevangen antwoordde ik. Ik hoorde op de radio dat er elke dag 250.000 mensen in de wereld sterven en dat 30% daarvan een plotselinge dood sterft. Het is dus gevaarlijk voor jouw zielenheil een dergelijk risico te nemen. Toto was erg bijgelovig. Hij begon door de kamer te dansen, zwoer met wijsvinger en pink mijn doem af en sprak niet meer met mij over Padre Pio. De arts van Togliatti. Andere bekende mensen die Padre Pio hebben bezocht zijn Franco Scandura, die veel gunsten van Padre Pio heeft gekregen en die vervolgens heel veel goeds heeft gedaan. De acteur Enrico Luzzi en Benito Lorenzi, een bekende voetballer die de bijnaam Il Venelo, het venijn, had. Ook Nino Manfredi is voor zijn ouders naar de pater gegaan. Een personage die een bijzondere relatie met Padre Pio had, is professor Mario Spalloni, de beroemde arts van Togliatti. Hij was een van de afdelingshoofden van de kliniek Villa Gina in Rome, waar alle communistische en socialistische kopstukken opgenomen en verpleegd werden. Iedereen heeft altijd gedacht dat Spalloni, die een strijdbaar communist was, ook een ongelovige was, maar hij geloofde op zijn eigen wijze. Door een bijzonder voorval in het begin van zijn loopbaan was hij in contact met Padre Pio gekomen. Hij vertelde mij het volgende verhaal. Toen hij pas arts was en 's nachts bij een zieke geroepen werd, gingen zijn vrouw en zijn hond altijd met hem in de auto mee. Eens ging hij op een nacht alleen. Na een paar 100 meter merkte hij dat naast hem een pater met een baard zat. Hij herkende hem. Het was Padre Pio. Hij had zijn foto in de krant zien staan. De pater zei: jij gaat een zieke bezoeken die op dit adres woont. Je zult een armzalig oudje tezamen met zijn oude vrouw ontmoeten. Zij verkeren in grote ellende. Alsjeblieft, hier is de juiste diagnose van zijn ziekte. Geef hem die. En die zorg als je wilt dat hij geneest. Dokter Spalloni keek met verbazing naar die man in zijn auto. En hij vroeg zich af of hij soms aan het dromen was. Hij wilde zijn hand uitsteken om te voelen of het echt iemand was. Maar Padre Pio was verdwenen. Het zal wel een hallucinatie zijn geweest, dacht Spalloni. Toen hij op de plaats van bestemming aankwam, trof hij alles precies aan zoals de geestesverschijning hem gezegd had. De zieke was inderdaad een armzalig oudje. Hij werd verzorgd door een even oude vrouw. Zij verkeerden in grote ellende en moesten zich veel ontzeggen. Onder de indruk van wat er tijdens het autoritje gebeurd was, herinnerde hij zich de woorden die Padre Pio gesproken had en verstrekte de zorg die de pater hem gesuggereerd had. Toen hij zijn handen waste, hoorde hij de twee oudjes iets mompelen. Wat is er? Vroeg hij. De oude vrouw zei: u zult als dokter misschien geen geloof aan mijn verhaal hechten. Mijn man is al een lange tijd ziek. We hebben zoveel geld aan medische hulp uitgegeven dat wij in financiële nood verkeren. Wij waren de wanhoop nabij. Maar een paar nachten geleden is Padre Pio in mijn droom verschenen en heeft mij verteld dat een jonge arts zou komen die mijn man zou genezen. Volgens de beschrijving van Padre Pio zou het u deze jonge dokter moeten zijn. Ik ben nu gelukkig, omdat ik weet dat mijn man beter zal worden. Zo was het ook. De oude man genas. Professor Spalloni heeft deze gebeurtenis nooit kunnen vergeten en heeft mij dit verhaal diverse keren verteld. Spalloni had een zoon, hij is nu volwassen, die hij wilde laten dopen. Hij vroeg mij om peetoom te zijn. Mijn vrouw ging met ons mee en toen wij de trap afliepen die naar het kerkportaal leidt, werden wij bedwelmd door een sterke geur van rozen. Dat is Padre Pio, zei ik tegen de professor. Hij laat weten dat hij hier bij jou is. Wacht even, was zijn antwoord, en hij liep in de richting van een dame om zich zekerheid te verschaffen dat zij het was die deze geur verspreidde. Ik ga nu naar de kerk, zei die vrouw, en als ik naar de mis ga, gebruik ik geen parfum. Thank you. Mario Riva en Fausto Coppi. Mario Riva, de zeer populaire televisiepresentator van de jaren 50, had grote gezinsproblemen. Hij leefde gescheiden van zijn vrouw en woonde samen met een actrice. Hij was gelovig, maar zijn levenswandel verbood hem de sacramenten te ontvangen. En dat verdroot hem zeer. Hij vroeg me eens een aanbevelingsbriefje voor een bezoek aan Padre Pio te schrijven. Dat heeft hij helemaal niet nodig, was mijn antwoord. Aanbevelingsbriefjes hebben voor Padre Pio geen waarde. Toen hij in San Giovanni Rotondo aankwam, liep hij in de richting van een groepje fraters. Padre Pio bevond zich in hun midden. Goedendag, zei hij. Ik ben bevriend met Campanini. Ik zou Padre Pio willen zien. Padre Pio, wat wil je van hem? Riva, ik zou hem graag willen zien. Wel, zei Padre Pio, kijk dan maar goed naar mij. Wij kunnen dan zeggen dat wij gezien en bekeken zijn. Riva, door dit gezegde in de war gebracht, haalde een stapel biljetten van 10.000 lire uit zijn beurs tevoorschijn en zei, ik heb uw ziekenhuis van de buitenkant gezien en ik wil een donatie doen. De pater nam de vulpen uit het jaszakje van de presentator en schreef op een van die biljetten. Riva, wel wel, jij hebt de Riva, wat oever betekent, bereikt. Hij is een vriend van Carletto, kwam pater Daniele tussen beiden. Hij heeft weinig tijd, hij wil biechten, en waarom neemt u hem niet de biecht af? Jij weet niet in wat voor een moeilijke situatie deze ongelukkige man terechtgekomen is, zei Padre Pio, en ging heen. Ofschoon Mario Riva op dat moment een geestelijke opdonder kreeg, kon hij Padre Pio nooit vergeten. Hij had immers begrepen dat de pater hem hiermee niet veroordeelde, maar dit uit liefde deed. Ik ontmoette hem eens in het congrespaleis van de EUR, waar wij de prijs van het Gouden Masker ontvingen. Zij waren er allemaal. Magnani, Toto en vele andere acteurs. Toen Mario Riva mij zag, riep hij al voordat hij bij mij was. Hoe gaat het met Padre Pio? Als je hem ziet, zeg hem dan dat ik elke avond bid dat hij mij nooit vergeten zal. Ook Fausto Coppi kreeg ze er ongenadig van langs. Hij was samen met zijn vrouw naar San Giovanni Rotondo gegaan. Er stonden veel mensen om hen heen die hem herkenden en een handtekening vroegen. Toen Padre Pio uit de kerk kwam, zag hij Coppi, liep op hem toe en zei hardop tegen hem. Waar is mevrouw Coppi? Iedereen keek in het rond en de vrouw van de wielrenner kwam naar voren. Padre Pio zei tegen haar. Mevrouw Coppi, pas op dat hij u niet, te zaakjes a Coppi, doodslaat. Iedereen begon te lachen, omdat men meende dat de pater met deze woordspeling een grapje maakte. 7 dagen later liet Fausto zijn vrouw in de steek om met de dama Bianca te gaan samenwonen. Maar de pater vergat hem niet. Hij bleef hem tot de orde roepen. Hij vroeg aan enkele vrienden van de wielrenner tegen Fausto te zeggen dat de hand van de Heer hem zwaar zou treffen als hij niet naar zijn gezin zou terugkeren. Een paar dagen later kreeg Fausto tijdens een trainingsrit een ernstig ongeluk en brak hij zijn bekken. De oproepen van Padre Pio hadden hun uitwerking. De grote kampioen had begrepen dat hij zijn vrouw en zijn familie ernstig leed berokkend had. Kort na zijn dood vertelde Enrico Bassano, directeur van Secolo 19 en vriend van Coppi, tegen mij. Carlo, al maandenlang was Fausto van plan naar zijn vrouw terug te gaan. Maar hij wachtte het goede moment af om orde op zaken in zijn leven te stellen. Ik voelde mij onrustig. Een andere grote bekeerling van Padre Pio is de beeldhouwer Francesco Messina, een groot kunstenaar die nu al een legende is en wiens beeldhouwwerken, soms zo gigantisch groot als die van Michelangelo, behoren tot de mooiste kunstwerken van deze eeuw. Een van deze werken, 3,60 meter hoog, en Paus Pius XII voorstellend, staat in de invloedrijkste tempel van de christenheid, de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Naast meesterwerken van Buo Noirotti, Bernini en Canova. Messina bekeerde zich toen hij zich op het hoogtepunt van zijn roem bevond. Ook deze bekering vond op een vreemde, bijna zonderlinge wijze plaats. De beeldhouwer vertelde mij het volgende verhaal. Ik was in Genua in verband met een tentoonstelling van mijn werken in de galerij op de Piazza dei Ferrari. 'S Avonds gingen mijn vrouw en ik dineren bij vrienden. Zij hadden allemaal een grote verering voor Padre Pio en zij vertelden mij veel over hem. De vrouw des huizes had een levensbeschrijving van de pater bij zich. Op de voorpagina van het boek stond een foto van Padre Pio. Ik nam het boek in de handen en bestudeerde de schrikaanjagende blik in de ogen van de pater. Ik moet die man leren kennen, zei ik hardop. Die hele avond kon ik, terwijl ik luisterde naar de verhalen van mijn vrienden, Padre Pio niet uit mijn hoofd zetten. Ik had ook bij andere gelegenheden over hem horen praten en onwillekeurig verlangde ik hem te ontmoeten. Maar het fanatisme waarmee men over hem sprak, had mij daarvan weerhouden. Iedereen vertelde maar over gebeurtenissen die verband hielden met het verschijnsel van de geuren die men kon ruiken door aan hem te denken, met de verschijningen die het gevolg waren van de mysterieuze bilocaties, met het gedachtenlezen en met andere dergelijke zaken. Mijn verstand kwam dan in opstand, ook als diep in mij een kracht aanwezig was die mij naar hem toetrok. Er wordt altijd gezegd dat Padre Pio mij bekeerd heeft, maar dat is niet juist. Ik was geen atheïst. Ik geloofde in God, ook al was ik een groot zondaar. De pater heeft mij hernieuwd, als ik het zo mag zeggen. Ik ben geboren op Sicilië, in de gemeente Lingua Glossa, in de provincie Catanië. Mijn familie was zeer arm en verhuisde naar Genua toen ik nog een kleuter was. Toen ik 10 jaar was, begon ik te werken. Mijn ouders hadden geen tijd om mijn godsdienstige opvoeding te geven. Ik ben na mijn geboorte gedoopt, maar daarna heb ik geen enkel sacrament meer ontvangen. Niettemin heeft de figuur van Christus altijd een grote aantrekkingskracht op mij uitgeoefend. Toen ik een jonge man was, las ik de evangeliën en verscheidene boeken over Christus. Ik beschouwde Jezus als mijn vriend, een metgezel die mij begreep. Wanneer ik bedroefd of depressief was, trok ik mij terug in een kerk en bad ik op mijn eigen wijze. Ik was nu eenmaal zo opgegroeid. Op een zeker moment in mijn leven kreeg ik een relatie met een vrouw die reeds getrouwd was, waardoor mijn betrekkingen met de kerk nog verslechterden. De kardinaal van Milaan, Ildefonso Schuster, die als een heilige leefde, hield veel van mij. Hij kende mij door en door en zei vaak tegen mij: "De kerk kan voor jou niets doen." De situatie werd vervolgens door een reeks omstandigheden weer normaal. Tijdens de oorlog kon ik voor de kerk trouwen, maar eerst moest ik de communie doen en het sacrament van het vormsel ontvangen, omdat ik, zoals ik reeds zei, behalve het doopsel nog geen ander sacrament ontvangen had. Uit kerkelijk juridisch oogpunt was ik een normale christen geworden. Ik geloofde, ik had de sacramenten ontvangen, maar ik bleef een grote zondaar. Het geloof betekende nog niet veel voor mijn praktisch leven van elke dag. Ik dacht aan eer, aan succes. Ik was trots, ijdel en egoïstisch. Die avond in Genua, toen ik hoorde praten over Padre Pio en zijn levensbeschrijving in mijn handen hield, bekeek ik zijn foto aandachtig en werd ik opeens erg onrustig. Ik was vooral van mijn stuk geraakt door de wonderlijke wonden in de handen, voeten en zijden van de pater, die, zoals de mensen vertelden, op de wonden van Christus geleken. Ik wist dat de kerk, in het bijzonder het heilig officie, zich negatief uitgelaten had over deze wonden. Maar ik wist ook dat verscheidene priesters in mijn kennissenkring de mening waren toegegaan dat deze wonden echt waren. Ik had bovendien gelezen dat beroemde artsen die de wonden onderzocht en bestudeerd hadden, tot de conclusie gekomen waren dat het een fenomeen was dat absoluut niets met hysterie te maken had. Thank you. Een nachtelijk telefoongesprek. Geheel in de war keerde ik die avond in mijn hotel terug. Ik kon de slaap niet vatten. Ik woelde in mijn bed en dacht aan Padre Pio. Het beeld van de foto op de voorpagina van het boek bleef mij volgen. Om 5 uur 's morgens gebeurde er iets dat mijn onrust verergerde en mij zeer irriteerde. Terwijl ik mij inspande om in slaap te vallen, ging plotseling de telefoon. Wie kan dat zijn op dit vroege uur, dacht ik bij mezelf. De nachtportier verontschuldigde zich en zei dat iemand mij absoluut wilde spreken. Verbind hem dan maar door, antwoordde ik boos. De man aan de andere kant van de lijn was dokter Ezio Saltamiranda. Ik had hem leren kennen toen wij nog kinderen waren en ik had hem sindsdien uit het oog verloren. Deze man vertelde mij een vreemd verhaal. Hij zei dat hij de vorige avond, toen hij de Piazza de Ferrari overstak, als het ware overstroomd werd door een golf van geuren van Padre Pio. Deze zin bracht mij in alle staten. Wat scheelt u? Bent u soms vertegenwoordiger in parfums van Padre Pio? Was mijn boze reactie. Denk nu niet dat ik gek ben, kaatste Saltamiranda terug. Misschien ben ik het wel, maar niet in dit geval. Ik vertelde u dus dat ik bij het oversteken van het plein plotseling de geuren van Padre Pio gewaar werd. Doorgaans ruik ik die geuren als de pater iets wil. En ik vroeg me af waarom ik die geuren op deze plaats waarnam. Toen ik enige meters verder liep, was de geur er niet meer. Ik ben toen weer teruggelopen naar het punt van eerst. En ja, de geur was er weer. Ik keek om mij heen. En ik zag voor mij een grote affiche van uw tentoonstelling. Ik heb de proef diverse malen herhaald. Het leidt geen twijfel. Ik nam de geur van Padre Pio alleen waar als ik voor de affiche van uw tentoonstelling stond. Thuisgekomen ging Saltamiranda telefonisch verder, kon ik geen oog dicht doen. Ik voelde diep in mij de behoefte om u te bellen, u te waarschuwen. Ik heb tot nu toe daarmee gewacht. Maar nu kan niets meer ervan weerhouden om u te bellen. Immers, ik ben ervan overtuigd dat Padre Pio u wil zien. Wij moeten samen naar San Giovanni Rotondo gaan. Kokend van woede had ik naar dit waanzinnig telefoontje geluisterd. De wijze waarop die man sprak irriteerde mij. Toen hij over de geuren sprak, had ik zin om de hoorn op de haak te smijten. Maar er was iets dat mij tegenhield. Op het einde van het gesprek zei ik tegen hem: ik kan niet naar San Giovanni Rotondo gaan. Ik heb veel te veel werk. Ik moet morgen meteen naar Milaan vertrekken. Bel mij de volgende week terug, dan zullen we wel zien. Nu de nacht toch voorbij was, stond ik op, wekte mijn vrouw en vroeg haar de koffers gereed te maken om naar Milaan te vertrekken. De gedachten aan Padre Pio en dat nachtelijk telefoongesprek bleven mijn hoofd kwellen en ik kon mij er niet van verlossen. In Milaan moest ik een aantal zaken snel afhandelen. Ik dook hals over kop in mijn werk, maar die gedachten verlieten mij geen moment. 'S avonds ging ik vroeg naar bed, maar ik kon niet slapen. De gedachte aan Padre Pio was een obsessie geworden. Na ook deze nacht niet geslapen te hebben, gaf ik mij over. Radeloos belde ik naar Saltamiranda. Die pater laat mij niet meer slapen, zei ik. Ik moet naar hem toe gaan. De reis werd gepland. Jij hoeft niets te zeggen. Na een paar dagen vertrokken wij per auto en kwamen 's avonds heel laat in San Giovanni Rotondo aan. Op een dergelijk laat uur ontving de pater niemand meer. Maar Saltamiranda was ter plaatse goed bekend. En zodoende gingen wij het klooster binnen. Toen de pater ons zag, zag hij tegen Saltamiranda: oh, jij bent het weer, rustverstoorder. Dan richtte hij zich tot mij met de woorden: en jij, wat wil jij? Ik wil u leren kennen, was mijn antwoord. Ik heb deze wens al lang. Ik ben blij dat ik hier ben. Ik stel mij in uw handen. Dan ben je werkelijk in goede handen, sprak de pater plagend. Dan gebood hij ons naar de kerk te gaan om te biechten. Ik wilde niet biechten. Sinds mijn trouwen had ik nooit meer gebiecht. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Ik voelde dat ik daarvoor nog niet klaar was. Ik stond op het punt mijn protest te laten horen, maar de pater was al vertrokken. Er bleef mij niets anders over dan naar de kerk te gaan. Toen de pater kwam, ging ik naar hem toe, om hem te zeggen dat ik nog niet gereed was om mijn biecht te spreken. Maar hij zei mij met een stem die geen weerwoord dulde: "Jij hoeft mij niets te zeggen. Antwoord alleen op wat ik jou vraag." Hij begeleidde mij naar de biechtstoel. Ik knielde voor hem en hij begon te praten. Hij vertelde over mijn leven alsof hij diep in mijn ziel las. Hij herinnerde mij aan feiten, gedachten en handelingen die ik ooit had meegemaakt en beleefd, maar die ik nooit aan iemand had verteld. Hij sprak met een ernstige en droevige stem, die liefdevol klonk en geenszins verwijtend. Ik was verbijsterd te horen dat hij alles van mij wist, maar ik was tegelijkertijd heel gelukkig. Ik ging als een heel andere mens van hem vandaan. De pater had mij in eenvoudige, maar wel doeltreffende bewoordingen doen inzien wat de echte zin van het leven was. Mijn leven is sinds die ontmoeting met de pater veranderd. Padre Pio werd mijn gids en de norm van al mijn handelen en ook van mijn kunst. Ik heb vele beroemdheden in mijn lange levensbestaan ontmoet. Sterren van de wetenschap, genieën, kunstenaars, pausen, koningen en ministers. Ook mensen die begiftigd waren met grote deugden. Maar niemand heeft mij zo diep geraakt als Padre Pio. Deze kloosterling met de gestigmatiseerde handen straalde een onweerstaanbare aantrekkingskracht en bekoorlijkheid uit. Bij hem voelde ik mij veilig. Beste luisteraars, zo concluderen wij voor vandaag de lectuur uit het boek De Wonderen van Pater Pio, geschreven door Renzo Allegri en vertaald door Henk Rooijakkers. Morgen lezen wij verder in hetzelfde hoofdstuk. Hoofdstuk 10. Verhalen van beroemde bekeerlingen. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.